en 11. En het thema van de preek, een moedige keus of een wonderlijke keus. Daar kun je verschillende woorden voor bedenken. Maar ik heb deze maar gekozen, een moedige keus. Gemeente van de Heer Jezus Christus de Gouda. Iets loslaten waar je heel lang mee bezig bent geweest, dat is vaak helemaal niet zo eenvoudig. Je hebt jaren gewerkt op school, er komt het moment van je pensionering en je moet ermee gaan stoppen. Er is een ander, een opvolger aangetrokken. Die gaat je werk overnemen. Die gaat het misschien wel op een heel andere manier doen. Misschien ben je blij dat je zover bent gekomen, dat je het werk kunt loslaten, maar vaak is het ook wel lastig. Een ander die gaat het weer op een heel andere manier doen, legt eigen accenten. En al helemaal natuurlijk als je denkt, als je een eigen bedrijf hebt. Als het gaat om opvolging, zo was het ook bij Bert. Hij was als jongen al heel vroeg begonnen met werken. Jaren bij een zaak gewerkt, ervaring opgedaan, maar toen kwam uiteindelijk het moment dat hij voor zichzelf begon. Een eenmanszaak, een ZZP'er. Hij moest er hard voor werken en zijn vrouw deed ook mee met de administratie, zoals dat wel vaker gaat, geloof ik. In de loop van de jaren was zijn bedrijf gegroeid, het gezegend, het ging goed. Het werk breidde uit, maar bij het klimmen van de jaren kwam daar ook het moment waar hij eigenlijk een beetje bang voor was, dat hij moest gaan stoppen. Hij had twee zoons. Wie zou de zaak gaan overnemen? Zijn jongste zoon, die had er de gave voor, die had gouden handen. Die had het om zo te zeggen in zijn vingers. Maar die wilde niet. Andere interesse. En zijn oudste zoon, die voelde er wel voor. Maar Bert vroeg zich af of hij het wel zou aankunnen. Een lastig dilemma. Misschien herken je er wel iets van. Nou helemaal. Als je geen kinderen hebt en je gaat stoppen met je zaak, met je bedrijf of waar je mee bezig bent geweest. Het komt in handen van anderen terecht. Zullen ze met net zoveel toewijding werken? Hoe zit het met de klantenkring, de contacten die zijn opgebouwd? Zal het niet zomaar ineenstorten? Hoe zal het verder gaan als je opvolger krijgt? Weet u, gemeente, dat is nou het spannende punt van het Bijbelgedeelte dat vanmorgen aan de orde is in Lucas 6. Het gaat hier over degene die Jezus gaan opvolgen. Die zijn werk gaan overnemen als hij er straks niet meer is. Een gewichtig moment. Wie gaat hij kiezen? Jezus kiest 12 opvolgers uit. En Lucas vertelt dat ze uit de brede kring van mensen rondom Jezus worden gekozen. We hebben dat net gelezen. Waren mensen die Jezus volgden, zegt Lucas, uit het volk. Ze waren nieuwsgierig en liepen achter Jezus aan. En sommigen heel specifiek zochten hem op om van hun kwalen af te komen. Maar er waren ook mensen uit de menigte, zegt Lucas, die discipelen worden genoemd. En een discipel, wie is dat? Dat is iemand die gehoor heeft gegeven aan de roep van Jezus. Die het evangelie heeft gehoord. En die besloten heeft zijn leven op de Heer Jezus te gaan oriënteren. Die waren er ook bij. Mensen uit het volk, belangstellend, nieuwsgierig. En ook een groep mensen die echt die keuze hadden gemaakt om hem te gaan volgen. En uit die tweede groep kiest Jezus er 12 uit. En zij gaan de binnenste kring vormen die 3 jaar met hem samen gaan optrekken. Medewerkers in zijn koninkrijk. En als de Heer Jezus dan straks zijn missie heeft voltooid en terugkeert naar zijn vader, gaan zij op aarde zijn werk voortzetten. In het tweede boek van Lucas in Handelingen lezen we daarover naar de hemelvaart en gaan zij er verder op uit. Zij vormen die 12, vormen het fundament van de christelijke gemeente. Op hun getuigenis is de kerk gebouwd. En daaraan herinnert ook Lucas, denk ik, als hij de namen van de apostelen, van de discipelen noemt en ook Simon, vers 14, die hij ook Petrus noemt. Petrus, rotsman. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Uit die kring van discipelen kiest Jezus er 12 uit. En het zijn me nogal mensen. Heel verschillend. Dat zie je alleen al aan hun namen. Het zijn mensen die echt een Joodse naam dragen. Joodse familie afkomstig. Er zijn ook mensen zoals Andreas en Filippus die een Griekse naam hebben. Uit de Hellenistische, de Joods-Griekse familie, die waren al wat meer aangepast aan die tijd. En daartussen vinden we Johannes en Matthäus, die later een evangelie hebben geschreven. Simon de Zelote, ijveraar, die vroeger een vrijheidsstrijder was. En we komen ook Judas tegen, die als Lucas dat schrijft, inmiddels Jezus heeft verraden. Allemaal verschillende mensen, verschillende namen, maar ze krijgen allemaal één bijzondere naam, roeping van Jezus. Hij noemt ze vanaf dat moment apostelen. Dat betekent gezondenen, gezanten. Jezus zendt hen straks uit met een missie, om die missie van hem ook voort te zetten. Want hij wil via deze apostelen tot de wereld spreken, zijn liefde en genade, de evangelie de wereld inbrengen. En vanmorgen staan we even stil bij dat moment dat de Heer Jezus zijn discipelen uitkiest. Dat moet wel een heel bijzonder moment zijn geweest, als je erover nadenkt. De Heer Jezus kiest mensen uit aan wie hij de toekomst van zijn gemeente toevertrouwt. Aan deze mensen die daar met naam, en soms ook met toenaam, met hun rugzak worden genoemd. Daar word je stil van. Hoe zal dat gaan? Hoe zal dat aflopen? Neemt de Heere God zo niet een geweldig groot risico om mensen zoals u, jij en ik aan te stellen tot apostelen, tot zijn opvolgers? Ja, maar weet u, dat doet de Heere God eigenlijk al vanaf het begin, wist u dat? Vanaf de schepping. Toen hij de mens geschapen had, waar Psalm 8 over spreekt, en op deze wereld, naar zijn beeld had geschapen en op deze wereld gezet met een roeping, toen nam de Heere God, met eerbied gezegd, een geweldig groot risico, want de mens kon ook nee zeggen. Consequentie van de vrijheid was dat mensen nee konden zeggen tegen zijn liefde, tegen zijn roeping. En dat is ook gebeurd. Dat is elke keer weer het geval als de Heere God met mensen zoals u, jij en ik in zee gaat. Petrus zal hem laten verloochenen. Judas zal hem laten verraden. En Thomas zit zo vol met twijfels dat geloof in de weg staat. Het is dus een hele stap voor de Heer Jezus. Hij was tot dan toe alleen geweest. Was door de Vader in de wereld gezonden. De wereld die gevallen was. De duivel wordt de overste van de wereld genoemd. Die was onder het terrein, onder het beslag van de Satan gekomen. En God in de Heer Jezus is op deze aarde gekomen om die wereld te bevrijden. En haar weer te laten beantwoorden aan het doel. Zoals God het had bedoeld. En dan moest hij de boze in zijn eigen terrein verslaan. De zonde gedragen aan het kruis om de weg naar de Vader weer open te maken. De zonde te verzoenen. Zijn heilswerk. Maar dan gaat hij nu opvolgers kiezen. Nu komt het moment dat hij zijn werk gaat overdragen. De toekomst van de gemeente wordt in handen van deze 12 gelegd. Wat is dat een spannend moment. En als we vanuit deze gedachte het eerste vers van het Bijbelgedeelte lezen, dan kunnen we dat ook begrijpen. Want wat doet Jezus? Nou, Lucas vertelt dat hij in gebed is met zijn Vader. Als je wat weet van de Bijbel, dan weet je dat de Heer Jezus dat vaker deed. Hij trok zich terug om te bidden. Soms ging hij een berg op. De Olijfberg, de berg aan de oostkant van Jeruzalem, is hij heel vaak geweest om het contact met zijn Vader te zoeken. Maar hier staat dat hij de hele nacht in gebed is met God. Hij bleef, vers 12, heel de nacht in gebed met God. Dat lees je niet zo vaak van de Heer Jezus. Maar nu wel. Nu heeft hij geen tijd om te slapen. Hij zoekt het contact met zijn vader. Hij klopt als het ware bij zijn vader aan om advies. En waarom doet hij dat? Nou, dat nachtelijke gesprek met zijn vader gaat over zijn opvolging. Jezus is in gesprek met zijn hemelse vader. Vader, hoe moet het straks verder als ik er niet meer ben? Moet ik dan mensen aanwijzen? En dan wie? Vader, zal het op deze manier wel lukken dan? Met deze mensen kan ik de zorg voor de gemeente wel aan toevertrouwen. Vader, moet het op deze manier? Is er geen plan B? Nee, zegt de vader. Dit is de weg. God doet het met deze mensen. En dat is wat gemeente, als je erover nadenkt. Dat Christus de toekomst van zijn gemeente toevertrouwt aan mensen. Daar word je stil van. Hoe gaat dat aflopen, denk je? En ik moest even aan jullie denken, doopouders vanmorgen. Jullie hebben een zoon, een dochter ontvangen. Om op te voeden. Maar sta je er wel eens bij stil dat de Heere met dat geschenk jullie ook een geweldige verantwoordelijkheid heeft gegeven. Dat hij de toekomst van de gemeente als het ware ook in jullie handen als ouders legt. Heb je daar wel zo over nagedacht? Want straks zullen jullie, als het goed is, allemaal je ja-woord geven. Je neemt die verantwoordelijkheid op je. Maar besef je wel wat je zegt? Ja, daar hebben we op de doopzitting over gesproken. Je weet het wel. Maar straks, met dat je een kind van God krijgt, zullen jullie de eerste zijn die de Heere God naar jullie kind, naar jullie zoon en dochter zullen vertegenwoordigen. Jullie handen, jullie voeten, jullie stem zullen ze in aanraking brengen met de Heere Jezus, hem ontmoeten. Dat is jullie roeping. In zekere zin ben je als ouder ook een soort apostel en gezant van de Heere Jezus. Naar je kinderen toe. Misschien heb je wel eens afgevraagd, we spraken daar ook wel over, kun je dat wel? Gaat het ons wel lukken? Wat is dat toch een grote verantwoordelijkheid? Wie ben ik om een gezant, een apostel te zijn van de Heer Jezus voor mijn kinderen? Maar denkt u niet, gemeente, dat de Heer Jezus daar ook met zijn vader over heeft gesproken? In die nacht, vader, zullen we het wel doen op deze manier? En de vader zegt ja, op deze manier met deze mensen. Is het niet bijzonder? In die nacht van gebed daar op de berg, in dat gesprek van onze heiland met zijn vader, is de beslissing gevallen over ons leven en over dat van onze kinderen. Toen al is er voor ons gebeden. En ik wil twee dingen uit het gebed van de Heer Jezus naar voren halen. Twee dingen, denk ik, die we ervan kunnen leren vanmorgen. Het eerste is dit. Hoe groot het gewicht wel niet is dat aan ons leven hangt. Niet alleen als je een kind laat dopen vanmorgen, maar eigenlijk voor ons allemaal. Als we de Heer Jezus toebehoren, als we christenen zijn, dan zijn we in feite ook een gezondene, een getuige, een discipel, een discipelin in deze wereld. En dat is geen privéonderneming, maar God zendt ons in deze wereld uit, te midden van allerlei mensen die hem niet kennen, die niet in de kerk komen, de boodschap van het evangelie niet horen, maar ze zien jullie, ze zien ons, ze horen ons. En als zij ons zien dan, welke preek horen ze? Wat zien ze dan? Dat is een grote verantwoordelijkheid. En hoe ga je daar eigenlijk dan mee om? Wat doe je eraan? Weet u wat ik denk dat het antwoord is? Dat we goed moeten letten op Jezus. Wat doet hij? Hij bidt. Jezus is net als Jacob in de nacht aan het worstelen met de Heere God. En hij laat de Heere God niet los, tenzij hij hem zegent. En als je dat doet, zoals Jacob deed en zoals onze heiland deed, dan heb je het begrepen. Dat je gaat aankloppen bij de Vader. Voor je kleine kinderen, ja. Voor onze grote kinderen, die misschien alweer het huis uit zijn. Voor onze eigen houding als christenen. Kan zomaar je aanvliegen. Je gaat worstelen. En misschien moet daar zomaar eens wat slaap voor wijken. Omdat je het aangezicht van de Vader wil zoeken. Jezus is in gebed. En als je bidt, waar bid je dan om? Nou ja, als ik denk aan onze kinderen. Als je kinderen hebt gekregen tenminste. Dan toch vooral liefde, toch? Liefde. Dat is iets in je als oude proeven van de liefde van de Heer Jezus. Wijsheid. Geduld. Ja, dan bid je om openheid. Dat de woorden die je vanuit de Bijbel leest, de dingen die je met ze deelt, dat ze daar ook open voor zullen staan. Als ze groter zijn, dan kunnen we niet meer tegen ze zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Maar toch dat ze in je houding iets zullen proeven. Van het open hart van de Vader, zullen we maar zeggen. Waar zal Jezus om gebeden hebben die nacht? Weet u, een paar hoofdstukken verder in het Lucas-evangelie zegt hij dit. Tegen ouders. Als jullie die slecht zijn goede gaven weten te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer zal God de Vader je de Heilige Geest geven? Dat is belangrijk. Je kinderen opvoeden en voorgaan in de weg van de Heer Jezus, dat kun je alleen maar met de hulp van de Heilige Geest. Dan moet je hem ontbidden. Elke dag weer. En God heeft die Heilige Geest ook beloofd. Dat vind ik zo bijzonder ook aan de doop. Straks worden jullie kinderen gedoopt. In de naam van de Vader. Die hen schiep. Die hen tot Vader aanneemt. In de naam van de Zoon die voor een zonde is gestorven. En maar ook in de naam van de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook beloofd. Om jullie en jullie kinderen te leren geloven. En die weg achter hem aan te gaan om ze tot een discipel van hem te maken. Die geest is beloofd. Bid daar maar op. Pleit maar op die belofte. Ook als het een keer nacht is, dat geeft niks. Het gewicht dat aan ons leven hangt. En het tweede is nog een reden waarom Jezus zo lang in gebed is op die berg. Omdat als hij aan het bidden is, hij al voorziet wat er straks allemaal gaat komen. Als blijkt wat er in het hart van deze mannen leeft. En dat valt niet mee. Eén zal hem verraden. En de ander die voorop staat zal hem 3 keer verloochenen. Jezus voelt al in dat gebed in zijn worsteling met zijn Vader wat er straks in het leven van die discipelen allemaal zal gebeuren. Dat ze soms zomaar als het erop aankomt hem in de steek laten. Nee, nu even niet. Nu even geen christen. Weet u, je kinderen merken dat haarfijn. Haarfijn voelen ze dat aan. Papa was een christen. Maar soms even niet. De Heere God neemt veel risico. Door mensen in te schakelen in zijn toekomstplannen. En toch gaat het via deze weg. Hij doet het niet via engelen uit de hemel, maar via mensen zoals wij met zonde en gebreken. Is het niet bijzonder? Hij zendt ons uit om, net als deze mannen, het goede nieuws de wereld in te brengen. We ontvangen kinderen om ze op te voeden. Met het gebed dat zij ook later, als het zover is en het hun geschonken wordt, het evangelie ook weer kunnen doorgeven. Met dat God ons kinderen geeft. Legt u de toekomst van de gemeente in onze handen? Wat is dat toch een verantwoordelijkheid? Het is goed om dat eens een keer te beseffen zo vanmorgen. En het is geen mooi weerverhaal. Het gaat soms zomaar door de diepte heen. Misschien zit je hier vanmorgen wel. En denk je aan dat moment dat je je kind ten doop hebt gehouden. Als ouder. Je voelt je schuld en je tekort in de opvoeding. Wat zeggen we dan tegen elkaar? Van joh, dat valt wel mee, je hebt toch je best gedaan. Misschien moeten we vanmorgen maar gewoon tegen elkaar dit zeggen. Weet je, let op die man die daar op de berg aan het bidden is. Hij weet het allemaal. Hij kent ons door en door. Hij weet welke donkere nachten zullen komen, waarin de apostelen er vandoor gaan. Als de grond te heet wordt onder de voeten. Hij voorziet al die momenten waar wij tegen de Heere God zeggen, ja nee, even nu niet. Hij voorzag het allemaal in die nacht. Nee, hij heeft het gedragen. En hij heeft het verzoend, wist u dat? Op een dag als vandaag, misschien ook wel door de preek, voel je het gewicht van het ja-woord. Dat je gaat zeggen of dat je vroeger ooit gegeven hebt. Toen je kind een doop hield, toen je belijdenis deed. Verantwoordelijkheid die God in je handen heeft gelegd. Weet u wat de Heer Jezus zei tegen Simon? Die rotsman die ook zo geweldig diep kon vallen. Weet u wat de Heer Jezus tegen hem zei? Simon Petrus, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En daar moeten we vandaag aan denken. Als we verantwoordelijkheid op ons nemen, als we ons ja-woord geven, als wij als gemeente eromheen staan. En dat woord van Jezus. Want dat is allemaal met hem begonnen. Toen hij daar bad op die berg, toen is het allemaal voorzien. En later, in Golgotha, als hij in Gethsemane aan het bidden is, dan draagt hij alles. Nee, nu even niet. Dat heeft de Heer Jezus allemaal gedragen. En het is aan het kruis terechtgekomen. Daar mag je aan denken vandaag. Aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Aan die man die de hele nacht bad op de berg. Want wie zouden wij zijn? Wat zouden we kunnen beginnen vandaag? Als gemeente, als doopouders. Als de Heer Jezus niet voor ons gebeden had. Amen.